En dan is de schriftlezing Esther 6 en Openbaring 20 vers 11 tot 15.
In dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven aan Bigthana en Teres, twee kamerlingen des konings uit de dorpenwachters, die de hand zochten te leggen aan de koning Ahasveros. Toen zeide de koning: wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan. En de jongelingen des konings zijn dienaar zeiden: aan hem is niets gedaan. Toen zeide de koning: wie is in het voorhof? Haman nu was gekomen in het buitenvoorhof van het huis des konings, om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. En des konings jongelingen zeiden tot hem: zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning dat hij inkomen. Als Haman ingekomen was, zo zeide hem de koning: wat zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart: tot wien heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen, meer dan tot mij? Daarom zeide Haman tot de koning: de man tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal men het koninklijke kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken, en het paard waarop de koning pleegt te rijden, en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. En men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des konings, van de grootste heren, en men zal het die man aantrekken tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. En men zal hem op dat paard doen rijden door door de straten der stad, en men zal voor hem roepen: alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Toen zeide de koning tot Haman: haast u, neem dat kleed en dat paard gelijk als gij gesproken hebt, en doe Mordechai de Jood alzo, die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed Mordechai aan, en deed hem rijden door de straten der stad. En hij riep voor hem: alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Daarna keerde Mordechai weder tot de poort des konings. Maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. En Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en al zijn vrienden al wat hem wedervaren was. Toen zeiden hem zijn wijzen en Zeres zijn huisvrouw: indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Toen zij nog met hem spraken, zo kwamen des koningskamerlingen nabij, en zij haasten Haman tot de maaltijd te brengen, dien Esther bereid had. En dan Openbaringen 20... vanaf vers 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren, en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
Gemeente, de tekst is Esther 6 vers 1 en het gelezen gedeelte uit Openbaring. In Esther 6 vers 1, daar lezen we: in dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken en hij zei dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. En dan verder wat er staat in Openbaring 20. Het gedeelte dat we samen gelezen hebben, vers 11 tot 15. Gemeente, het overkomt ons denk ik allemaal wel eens dat we een slechte nacht hebben. Dat we een volle nacht of een gedeelte van de nacht maar moeilijk in slaap kunnen komen en wakker liggen. Het is wel helder dat een behoorlijk aantal mensen daar last van heeft. Zeker tegenwoordig ook wel, als ik het goed begrepen heb allemaal. En de grote vraag is waardoor dat komt. Waar komt het nou door dat je soms wakker ligt? Er kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Gemeente, we lazen een hoofdstuk uit het boek Esther. Uit dat Bijbelboek lezen we niet zo vaak. Laat staan dat je er vaak een preek over zou horen. Dat gebeurt niet zo vaak, denk ik. En wat moet je ook aan met dat Bijbelboek waarin de naam van God niet één keer genoemd wordt? En toch, gemeente, hoewel het waar is dat Gods naam er niet in genoemd wordt, Gods daden worden er wel degelijk in genoemd. Dat boek, dat is wel vol van de daden van de Heere. De daden die God verricht heeft met het oog op het in het leven houden van zijn volk. Er gebeurt, als je dat boek zo leest, dan merk je dat, dan voel je dat, dat er ook werkelijk niks gebeurt wat toevallig is in dat boek Esther. En zo ook niet in het leven van die koning Ahasveros. Ook hij is een nacht wakker. En in eerste instantie, dan zeg je, waarom hij wakker ligt, dat weten we niet. Dat wordt ons niet verklaard. Oppervlakkig, dan denk je, het hoeft niet te verbazen dat hij wakker ligt, vanwege het feit dat hij zo'n grote verantwoordelijkheid draagt. Want het is me nogal wat. Hij is een machtig vorst, koning van het Perzische Rijk. En hij regeert, lezen we in hoofdstuk 1 van het boek Esther. Hij regeert over maar liefst 127 gewesten. Van Indië tot Ethiopië. En als hij dan in die nacht wakker ligt. We laten nog maar even rusten waarom dat dan is dat hij wakker ligt. Mogelijk is het zijn grote verantwoordelijkheid. Maar als hij dan wakker ligt, dan vraagt hij in die nacht, vraagt hij om het boek der kronieken. Een gedenkboek. Een boek waarin alle dingen, alle belangrijke dingen, alle vermeldenswaardige dingen worden opgeschreven. En als hem uit dat boek dan wordt voorgelezen, dan wordt weer opgehaald, dan wordt juist dat gedeelte gelezen. En daar heb je het al. Niks gebeurt er toevallig. Dan wordt juist dat gedeelte gelezen waarin het gaat over de Jood Mordechai. En die Jood Mordechai die ooit een aanslag op de koning heeft weten te verijdelen door op tijd te waarschuwen. Hij had wat gehoord van mensen die wat van plan waren, twee mannen. En dan weet hij die aanslag op die koning te verijdelen. En als Ahasveros dat dan hoort, dan vraagt hij of deze Jood Mordechai wel ooit voor deze geweldige daad beloond is. En wat eer en verhoging, en welke onderscheiding heeft Mordechai daarvoor gekregen? Vraagt hij dan, is er eigenlijk wel wat gebeurd met die Mordechai? Is hij wel beloond voor dat geweldige wat hij gedaan heeft? En dan is het antwoord van die dienstdoende hovelingen: aan hem is niets bewezen. Niets. En vervolgens krijg je dan die geschiedenis waaruit zo heel duidelijk wordt dat God voor zijn volk zorgt. Want koning Ahasveros geeft er dan blijk van dat hij Mordechai alsnog wil belonen. En als hij dan vraagt wie er op dat moment in de voorhof is, en moet u nagaan, het is nacht. Want hij ligt op bed, hij ligt wakker, heeft een doorwaakte nacht. En als u dan op dat moment vraagt wie is er in de voorhof, dan is dat juist die boze Haman. Die Haman van wie de plannen om de Joden uit te roeien al in een vergevorderd stadium zijn. En de executie van Mordechai, hij is daar notabene in de nacht aanwezig, want hij brandt van verlangen om dat ten uitvoer te brengen. Eindelijk die vervelende Mordechai die niet voor hem wil buigen, die hem al tijden getart heeft, een doorn in het oog geweest is. Hij brandt van verlangen, hij is in de nacht is hij daar aanwezig, vervuld van een verschrikkelijke haat voor die Mordechai. De executie van Mordechai die staat zelfs voor morgen op het programma, want hij is juist op weg om het de koning Ahasveros te vertellen, mee te delen. Het is juist die Haman die in de vooraf is. En dan zegt de koning, haal hem. En als de koning hem dan vraagt, Haman, wat zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Dan zegt Haman, terwijl hij denkt, wie zal de koning anders willen belonen dan mij? Want ik ben zo geweldig. Ik doe zoveel voor hem. Ik sta aan het hoofd van al zijn bedienden. Enzovoort. Aan wie zal de koning een welbehagen hebben anders dan aan mij? Dan zegt die Haman, terwijl hij zichzelf daar ziet staan en gaan, trek die man een koninklijk kleed aan en laat hem op een koninklijk paard rijden. En dan moet men voor hem uitgaan en roepen, zo wordt gedaan aan de man tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Aan wie de koning eer wil bewijzen. En dan zegt de koning tegen hem, en u moet zich dat eens voorstellen, wat dat geweest is op dat moment. Dan valt daar die naam Mordechai. Over wie hij nou juist wilde vertellen, koning, die Mordechai, die ga ik morgen ophangen. Neem dat kleed, neem dat paard, haast u en doe alzo aan de Jood Mordechai. En we kennen de geschiedenis. Dit luidt de ondergang in van die boze Haman en juist de redding van het volk van God. Gemeente, wat een nacht. Die nacht waarin koning Ahasveros, en we weten het nu, werd wakker gehouden door God zelf. Wat hier gebeurt, dat is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Absoluut niet. Het mag dan zo zijn dat Gods naam in dit boek niet genoemd wordt. Gods daden, daar is dit boek vol van. God hield Ahasveros uit de slaap om zijn volk te redden, zo beseffen we nu. Of Ahasveros ook zelf in God is gaan geloven, dat wordt ons niet duidelijk uit het boek Esther. Wel is het zo dat hij door God gebruikt is. En dat is heel duidelijk dat hij tot zegen is geweest voor het volk der Joden. Gemeente, laten we geloven vanmorgen dat ook in ons leven het zo is dat er niks bij geval gebeurt. Niks toevalligs. Nogmaals, het komt ook onder ons nogal eens voor dat mensen wakker liggen. Misschien wel heel veel mensen die dat betreft. Dat heb ik wel gemerkt in die tijd dat ik predikant mag zijn. Dat er heel veel mensen slecht kunnen slapen. Waarom is dat zo? Zou het ook kunnen zijn dat de Heere ons wel eens wakker houdt? En als dat zo is, dan is ook dat niet toevallig. De Heere doet nooit maar zoiets, net zoals dat bij Ahasveros niet het geval was. Zou het kunnen zijn dat de Heere ons wel eens uit de slaap houdt? En gemeente, wat zal er dan zijn in de nacht bij ons, als wij toe zullen komen om dan ook in zo'n nacht eens om de kronieken te vragen? De kronieken ook van de wereldgeschiedenis, de kronieken ook van ons eigen leven. En we zijn net een jaarwisseling voorbij en ach, het leven gaat alweer zo verder, hè, maar toch, wat is het nog maar kort geleden, de jaarwisseling. Wel, als we nu zo eens terugkijken en we gaan lezen in het kroniek alleen al van het jaar 2010. Wat is er dan veel gepasseerd? Wat is er veel gebeurd in de wereld? Een aardbeving in Haiti met ongekende gevolgen tot op de dag van vandaag. Een olieramp voor de Amerikaanse golfkust, om maar eens wat te noemen. Een vliegramp in Tripoli, 103 doden, waaronder veel Nederlanders. Vulkaan Merapi, euro in gevaar. Griekenland gesteund met 110 miljard, een astronomisch bedrag. 110 miljard, waar komt het vandaan? Wat betekent het? En nog veel meer dingen. En ook in het nieuwe jaar is er alweer het nodige wat onze aandacht gevraagd heeft en nog vraagt. Enorme overstroming in Australië. En deze week die brand in Moerdijk. Veelzeggende dingen allemaal. Als dat allemaal nou zo eens naar voren wordt gehaald, als het boek der kronieken gelezen wordt, wat moet ons dat dan zeggen? Is dat dan toevallig? Nee, gemeente, niks gebeurt er bij toeval. Het zijn tekenen der tijden. En het moet ons wat zeggen. Het moet wat bij ons teweeg brengen. En wat, gemeente, als we gaan lezen in de kroniek van ons eigen leven, wat komen we dan tegen? Is het soms zo dat er ook ons nalatigheden verweten kunnen worden? Wat heeft de Heere ons allemaal wel niet gegeven? Staan we er wel eens bij stil? Dat u vanmorgen weer bent opgestaan in gezondheid, dat is niet vanzelfsprekend. We hebben dat toch ook wel in de gaten als we zo voor onze broeders en zusters bidden. Voor onze broeder Sjoerd Visser. En zuster Van der Kooi Hoekstra en broeder Van Heijem. Is die vanzelfsprekend? Zijn we wel dankbaar voor wat de Heer ons geeft? Hebben we niet ons eten en drinken en zoveel meer dingen? Hadden we niet veel voorspoed? Heeft de Heer onze levens niet gespaard? En ook als er moeite en verdriet was, is het dan niet zo dat God met ons is geweest? Dat Hij ons gedragen heeft of getroost heeft, of in ieder geval heeft willen troosten? Heeft Hij ons ook niet tot en met verzorgd door ons in de moeite zijn woord te laten verkondigen, zijn woord van troost en genade? En als we zo in de kroniek van ons leven lezen, moet dan ook onze vraag niet zijn, net als Ahasveras het met betrekking tot Mordechai vroeg, wat eer en verhoging is aan Mordechai gedaan? En zou het dan mogelijk zijn dat ook wij te horen krijgen, aan hem is niets bewezen? Wat eer en aanbidding heeft de Heere ontvangen voor alles wat hij gaf? Moet het soms niet zijn, hem is niets bewezen, of in ieder geval hem is onvoldoende bewezen? Hebben we hem wel ten volle geëerd en erkend? En als we dan nog verder kijken en zo de balans van ons hele leven opmaken, wat moeten we dan concluderen, gemeente? Is ons leven dan niet vol van tekort geweest, van zonde en gebreken? Zijn we wel bij hem gekomen en hebben we wel gevraagd om zijn genade, om te mogen schuilen achter het bloed van het lam? Hoe is dat in ons leven, gemeente? Ten meer is het belangrijk, gemeente, omdat er ook bij God een kroniek van een voorbijgegaan jaar is. En dat niet alleen, maar zelfs ook een kroniek van ons leven. Het is allemaal niet om het even wat er gebeurt in ons leven. Integendeel. We lezen dat in Openbaring 20. En met die kroniek van God komen we in aanraking vroeg of laat. En als we daarmee in aanraking komen zonder dat we hier op de dagen, maar vooral ook in de nachten aan God gedacht hebben, met hem rekening hebben leren houden, tot hem de toevlucht hebben genomen, dan zal ons het verschrikkelijk tegenvallen op de dag der dagen, op de dag van de wederkomst. Gebede, in het gelezen gedeelte uit de Openbaring gaat het over het laatste oordeel. Dat er sprake is van dat laatste oordeel, dat houdt in dat er een einde aan deze wereld komt zoals wij die nu hebben en zoals wij die nu kennen. De voor ons waarneembare werkelijkheid, die gaat voorbij. Er komt een moment, net zoals het moment gekomen is dat Jezus in de kribbe in Bethlehem lag, geboren werd uit de maag Maria, waar eeuwenlang op gewacht is en naar uitgekeken is. Er was een dag dat God die belofte vervulde. Net zo zal er een dag zijn. Er zal een dag komen dat in vervulling gaat wat er in de Bijbel staat. Dat Christus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En gemeente, ik weet niet hoe u het hebt, maar bij mij is het zo dat als je vermeerdering van jaren hebt, of bij een jaarwisseling, of bij ernstige rampen in de wereld, dan is het zo dat je daaraan denkt. Dan herinnert je dat daaraan wat er in de Bijbel staat. Er komt een dag dat Christus terugkomt. Midden bij een jaarwisseling, ook al gaat het om dagen als andere dagen, realiseren we ons dat meer dan op enig ander moment. En daarom is het goed om er uitgesproken bij stil te staan. En er eens een nachtje aan te wagen. Ligt u wel eens wakker? Denkt u wel eens na over uw leven? En jij? Laat het tot zegen mogen zijn. De Heere wil u wat vertellen, denk ik. Dan. En daarom is het goed om stil te staan bij het laatste oordeel. En als we dat doen, dan kan dat zijn tot grote troost, maar misschien ook wel tot vermaning. Het kan zijn tot waarschuwing en tot bemoediging. Gemeente, in de versen 11 tot 15 gaat het dus over het laatste oordeel over alle mensen. En de bedoeling ervan is dat we in het heden daar rekening mee houden. Dat laatste oordeel, dat komt er. Zonder meer. Johannes zag een grote witte troon. Wit, dat is de kleur van de overwinning. En op die grote troon zit iemand. Die persoon die daarop zit, die wordt ons niet nader aangeduid. En de vraag is of het in degene die op de troon zit, zo wordt hij ook aangeduid, degene, iemand, of het in die persoon om God gaat, om God zelf, of om zijn zoon, om Christus. Daar staat hij namelijk niet expliciet. Er wordt enkel gesproken over degene die op de troon zat, zij, zonder nadere aankondiging. Het gaat in ieder geval om iemand die rechter is, om iemand die oordeelt, om iemand die bevoegd is om te oordelen. Gemeente, het is zo dat in de Bijbel zowel van God als ook van Christus geschreven staat dat ze rechter zullen zijn. In Romeinen 14 vers 10 bijvoorbeeld wordt gesproken over de rechterstoel van God. En in 2 Korinthe 5 vers 10 over de rechterstoel van Christus. Dus beide. En in Handelingen 17 vers 31 staat dat God de wereld zal oordelen door zijn zoon te zenden. Dus de vraag is, om wie gaat het hier? Wie is diegene die op de troon zit? Nou, gemeente, waarschijnlijk moeten we niet zozeer onderscheid maken tussen het een en het ander. God oordeelt, maar Christus oordeelt ook. En daar waar Christus oordeelt, daar oordeelt hij, terwijl hij rekening houdt, terwijl zijn werk meeweegt. We zullen dat straks ook nog zien. Gemeente, als het moment van het oordeel er is, dan vluchten, staat er in vers 11, aarde en hemel. En dat wil zeggen, als het moment van het oordeel er is, dan zul je geen plek meer op deze wereld, in deze kosmos kunnen zoeken, waar je kunt wegschuilen. Waar je aan dat oordeel kunt ontkomen. Iedereen, wie hij of zij ook is, betekent dat, zo staat ook in vers 12, de doden, groot en klein, wie dan ook maar, betekent dat, zullen voor de troon van God komen te staan. Werkelijk iedereen, zelfs zij die al lang gestorven zijn. Zelfs zij die ergens op de bodem van de zee liggen. Kortom, iedereen die leeft en geleefd heeft, zal geoordeeld worden. Al was het ook zo dat zijn lichaam totaal verteerd is door crematie. Iemand zei eens tegen me, als ik dood ga, dan laat ik me cremeren. Een knappe man die dan nog weer iets van mij weet te maken. Ach gemeente, denk niet dat u aan God kunt ontkomen. Iedereen zal geoordeeld worden. En zo beleiden we het immers ook elke zondag. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Alle graven zullen opengaan en iedereen komt voor God te staan, gelovigen en ongelovigen. Er is slechts één opstanding van alle doden. Dat is overeenkomstig het Bijbels getuigenis. Immers zo lezen we het ook in Johannes 5 vers 29 bestaat. En ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot een opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot een opstanding der verdoemenis. Zo lezen we het ook in Handelingen 24 waar Paulus voor Felix zegt. Hebben de hoop op God dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En aangrijpend gemeente, als mensen dan voor de rechter verschijnen, dan zullen de boeken opengaan. En dan blijkt God een nauwkeurige boekhouder te zijn geweest. Een volmaakte boekhouder. En gemeente, dat is een zaak die in het Oude Testament ook al aan de orde komt. Ook daar laat God al weten, ik vergeet de dingen niet. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Niets ontgaat hem. Als Israël op een gegeven moment denkt dat God hen niet ziet in het zondigen, dan geeft Jesaja het woord van God door. Dan moet Jesaja namens de Heere wat zeggen. En dan zegt Jesaja, in Jesaja 65 lezen we dat, zie, ik zal niet zwijgen, zegt de Heere. Maar ik zal vergelden, ja, in hun boezem zal ik vergelden, uw ongerechtigheden en uw vaderen ongerechtigheden tegelijk. Zegt de Heere. Zo spreekt het woord van God. Gemeente, aan de ogen van God is niet te ontkomen. En hij zal oordelen. En daar mogen we vanmorgen in al zijn ernst aan horen. Wie u ook bent, wie jij ook bent, denk niet dat God je niet ziet. En gemeente, die gedachte kan je aanvliegen. Als we ons leven zo de revue laten passeren, als we in de kroniek van ons leven lezen. Nogmaals, ligt u wel eens een nacht wakker? Als we in de kroniek van ons leven lezen, en ons eigen leven en het leven anderen, het leven in en binnen de kerk, al die problemen soms op het kerkelijk erf, waar we als mensen hoe dan ook bij betrokken zijn, de Heere weet alles. En wat zijn we in veel tekort geschoten. En misschien staat u of jou wel iets heel ergs voor ogen en voor uw aandacht. Misschien wel heel vaak in die doorwaakte nachten. Dat en dat moment en die daad. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Maar ook afgezien daarvan, wat is er veel om schuld over te beleiden. Schuld beleiden over dingen die we gedaan hebben en dingen die we juist niet gedaan hebben. Zonde van bedrijf en zonde van nalatigheid. Lezen we in de oudere catechisatieboekjes, heel terecht. Zonden die uitkwamen in boze woorden en gedachten. Zonden die uitkwamen in haat en nijd. Zonden die bestonden in te snel oordelen. Zonden die bestonden in oordelen om zelf maar buiten schot te blijven. Zonden die bestonden uit een te slap optreden. Zonden die bestonden in de nalatigheid in de opvoeding. Zonden die bestonden in het tegenover onze kinderen een groot woord hebben, maar zelf er niet naar leven en er niet uitleven. En in dat alles dat God niet de eer krijgt. En dat Hij tekort komt. Gemiddeld als we zo'n doorwaakt nachtje eens hebben en door de Heer worden stilgezet, dan realiseren we ons dat het niet overgedaan kan worden. Wat gedaan is, dat is gedaan. En wat gezegd is, dat is gezegd. En dat staat geregistreerd in het boek van God. En wat dat betreft geloven we niet in reïncarnatie, namelijk dat je leven weer over, je alles weer over kunt doen. En de mensen laten alles los. De Bijbel en Gods woord, dat is allemaal onzin vandaag. Maar het raar is dat andere dingen er zo gemakkelijk in gaan. En dan hoor je vandaag over reïncarnatie. Gemeente, laten we ons nou niet laten misleiden. Wat gebeurd is, dat is gebeurd. En dat valt niet te veranderen. Nogmaals, dat is aangrijpend. En dat kan op je afkomen. En zo zal het op je afkomen als het moment er is dat je voor de troon van God staat. Jezus zegt zelf in Matthäus 12 en 36. Dat we rekenschap moeten afleggen van elk ijdel woord dat we gesproken hebben. Alles wat we te vergeefs gezegd hebben. Wat we zomaar gezegd hebben. Waar geen grond voor was. Elk leeg woord. Elke vuile grap. Elke vieze opmerking. Het staat genoteerd. En gemeente, die dingen die staan in Gods woord, deze dingen, om ons op de hoogte te brengen. En ons ernstig te waarschuwen. God is met eerbied gesproken een gedetailleerd boekhouder. God ziet alles, niets ontgaat hem. En ook hij vergeet het niet. We kunnen soms, gemeente, zo bezig zijn om ons eigen paadje schoon te vegen. En dan denken we aan het eind van alles, denk ik, gelukkig, ik ben er aardig goed afgekomen. Ik wist wat dat fout was. Maar ik heb het toch zo weten voor te stellen dat de mensen toch denken dat het niet fout was. Ik heb mijn eer gehouden. Ach, gemeente. God vergeet niks. Aangrijpend. En zo gezien maakt alleen al het gebeurde in een jaar dat net voorbij is, 2010, al ons totaal veroordelenswaardigs. Op 1 januari 2010 waren er alle waarschijnlijkheid tal van goede voornemens. Op 31 december 2010 was er reden genoeg om beschaamd het hoofd te buigen. Om te knielen voor de Heer. O God, wees mij genadig. Of is dat bij u anders? Of bij jou? Hoe zit dat, gemeente? En gemeente, die dingen die staan in de Bijbel om ons ernstig te waarschuwen. Nogmaals. Maar gemeente, is dat nou vanmorgen het enige wat ik u mag zeggen? Dat we elkaar mogen voorhouden vanmorgen? Nou, goddank niet. Als dat zo zou zijn, dan zou ik dit gedeelte waarschijnlijk ook niet gekozen hebben. Op oudejaarsavond en op het douche. Want dat had hij al lang in de gaten, dat dit mijn oudejaarsavondpreek is. Is dit het enige wat we tegen elkaar mogen zeggen? Als dat zo was gemiddeld, dan zouden we toch radeloos worden. Maar zo is het niet. We mogen erop letten dat in onze tekst van vanmorgen sprake is van nog een boek. In vers 12 lezen we dat de boeken geopend zullen worden. De kroniek over ons leven. En daarom is het ook zo'n troostvolle gedachte dat in de Bijbel ook staat dat de Heer Jezus de rechter is. Naast God. Maar dat er dan nog een boek is wat geopend wordt. Twee boeken. Eén boek, twee boeken. De kroniek van ons leven en het boek des levens. En ook als het over dat boek het gaat, moeten we zeggen dat die in het Oude Testament al voorkomt. Mozes spreekt erover. Op een gegeven moment, namelijk in de situatie van het gouden kalf, dan probeert hij de Heere te bewegen om hem dan maar uit het boek des levens te schrappen. Mozes wordt aangegrepen door de gedachte, ook door de woorden van de Heer zelf, dat hij zegt, ik kan niet verder met dit volk. Ze hebben nota bene een gouden kalf gemaakt, een beeld van mij. Ze hebben afgoderij bedreven. En Aaron, mijn profeet, die weet geen leiding te geven. Ik kan niet verder met dat volk. En dan zegt Mozes, nou heren, schrap mij dan maar uit het boek des levens. En spaar dit volk, Exodus 32. Op dat verzoek van Mozes gaat de Heer niet in. Nee, want dat kan ook niet. Onze catechismus maakt duidelijk dat God aan geen ander schepsel de schuld van mensen wil straffen. En bovendien is het ook zo dat geen schepsel in staat is om de toorn van God over de zonde te dragen, zoals staat in zondag 5. God kan alleen de schuld plaatsvervangend straffen aan iemand die tegelijk mens is. En tegelijk God. Wie is dan deze middelaar, staat er in die catechismus. Op grond van Gods woord. Kunt u hem bedenken? Is het alsof de catechismus vraagt? Iemand die tegelijk God en mens is, kunt u hem bedenken? Ik niet. Maar het blijde antwoord is en mag zijn. Wie is dan deze middelaar? Onze Heer Jezus Christus. Vandaar ook dat het boek des levens in Openbaring 13 vers 8 ook wel genoemd wordt het boek des levens en des lams. Het boek van het leven en van het lam. Dat boek des levens heeft tegelijk wat met het lam met Christus te maken. Dat boek des levens dat heet zo dankzij Christus. Dat betekent dus gemeente dat alle die gewassen zijn door het bloed van het lam. Jongens en meisjes in de kerk, dat betekent dus dat iedereen die gelooft in de Heere Jezus Christus, iedereen die de Heere Jezus heeft lief gekregen, heeft nodig leren krijgen, die oprecht bidt, dat die geschreven staat in het boek des levens. En als dan de boeken opengaan in de dag der dagen, de boeken met die lijsten van zonden en gebreken, want de jongens en meisjes weten dat ook wel in de kerk. Ons leven is vol van verkeerde dingen. En we hebben er gehoord dat God het heeft opgeschreven. Maar als je naam tegelijk voorkomt in het boek des levens en het boek van het lam, dan zul je niet veroordeeld worden. Het plaatsvervangende werk van Christus is dan beeldbepalend bij rechter van hemel en van aarde. En zo begrijp je ook dat er zowel gesproken wordt over God als rechter, als over de Heer Jezus als rechter. Gemeente, en jongens en meisjes in de kerk, want ik dacht vanmorgen ook heel sterk aan jullie, omdat het best wel een ernstige tekst is uit de Bijbel. Van dat boek waar alles in staat. Ik dacht ook heel sterk aan jullie jongens en meisjes in de kerk. Hoe nodig is het om te geloven in de Heer Jezus? Op deze tweede zondag van het jaar 2011 willen we dat heel sterk benadrukken. Hoe levensnoodzakelijk is Christus? Kent u hem? Ken jij hem? Heb je hem lief gekregen? Juist omdat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Hebben u, jij en ik hem al in het geloof aangenomen? Sta je al voor rekening van de Heer Jezus? Ben je al getrokken door God zelf? Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. En als je nog niet getrokken bent, dan moeten we ons realiseren dat al onze gedaden genoteerd zijn. En dat ze straks voor de dag zullen komen, één voor één. Die niet staat geschreven in het boek des levens, die zal geworpen worden in de poel des vuurs. De tweede dood heet dat. Gemeente, dan heb je in een doorwaakte nacht geen troost. En op de dag der dagen geen benen om op te staan. Gemeente, maar ik mag u, jou en ook mezelf Christus verkondigen als de redder van de wereld. De redder ook van u, jou en mij. Wat is dat heerlijk. Bij alles waarover we ons moeten schamen als we terugkijken in ons leven, hoeven we, als we hem kennen, niet in mineur te eindigen. Nee, we hebben niet voor niets kerstfeest gevierd. Het kind in de krib is dezelfde als de man van smarten, die aan het kruis op Golgotha heeft uitgeroepen: het is volbracht. En een ieder die in hem gelooft zal niet veroordeeld worden, ook al is de lijst van gebreken heel lang. Gemeente, zoek het dan bij deze Heer Jezus. Jongelui of ouderen, als je nog niet weet dat Christus voor je instaat, kom dan nog nu in gebed tot de Heer. En vraag hem om gereinigd te mogen worden in het bloed van het Lam. Immers het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Gemeente, misschien zit er voor u of jouw gevoel iets in wat te gemakkelijk is. Misschien zeg je wel, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Doet het er dan niet meer toe wat je gedaan hebt en wat je nog zult doen als je voor rekening van de Heer Jezus staat? Als je toch gereinigd wordt en kunt worden door het bloed van Christus, ben je toch overal vanaf. En dan kun je toch niet meer zo druk maken om de zonde. Nou, gemeente, zo ligt het niet. Juist daar waar je persoonlijk geloven mag dat je in Christus gerechtvaardigd en geheiligd bent. En dat is volgens mij wel het kenmerk van een echt geloof. Dan kun je het in de zonde niet uithouden. Dan ken je de strijd van het geloof. En de zonde je niet meer goedkoop. Juist dan gaat zonde je niet gemakkelijk meer af. Juist dan ken je de strijd ertegen. Daar waar ingeleefd wordt dat hij voor jouw zonde aan het kruis hing, daar is het verlangen om hem niet meer te beschamen. Daar is het heimwee naar het volmaakte leven met God. Dan is er ook het heimwee naar het maken van schoon schip, gemeente. Dan kun je het niet langer uithouden bij onvolmaakte dingen. Ook niet in het gemeentelijke leven. Kent u dat heimwee, u persoonlijk allen, maar u ook als gemeente? Het heimwee naar een heilig leven voor God. En bovendien kun je niet spreken van gemak, omdat Openbaring 14 vers 13 spreekt over werken van gelovigen die hen navolgen. En God is een boekhouder, hebben we gezegd. Maar God is ook een boekhouder als het gaat om de goede werken. Dus die dingen die voortkomen uit een levend geloof, de werken van de dankbaarheid. En hij beloont ze. Nee, niet uit verdiensten. Zo is het niet. Maar uit genade, zegt de catechismus. God beloont ze uit genade. Wat dat betreft is het wel waar wat een lied zegt. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Professor van Genderen die noemt dat lied in zijn dogmatiek, als het over deze dingen gaat, als een waardevol lied. Kijk, als het gaat om het niet geschreven staan in het boek des levens, dan is er sprake van beloning uit verdiensten. Of liever bestraffing uit verdiensten, de tweede dood. En dat is verschrikkelijk. Als dat de balans is, als wij zo eens een nachtje wakker liggen en de dingen overdenken, dan hebben we reden om echt bezorgd te zijn. Of bezorgd te worden. Maar als er sprake is van de werkelijkheid dat we kunnen en mogen zeggen, ik sta voor rekening van Christus, dan mogen we weten dat er voor onze goede werken daarna straks sprake is van beloning uit genade. Wat dat dan ook in mag houden. Gemeente, nogmaals vraag ik u, jou en mijzelf heel persoonlijk. En ook de kinderen in de kerk. Kinderen in de kerk worden altijd aangesproken. Gaat tegen iedereen. Maar vanmorgen in het bijzonder ook de kinderen genoemd. Weet je al dat je gereinigd, gewassen bent door het bloed van de Heer Jezus? Ben jij al het eigendom van Jezus Christus? En weten we ons gekocht met zijn kostbaar bloed? Gemeente, laat deze vraag niet voorbij gaan. Want zonder Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsbederf. Nogmaals, gemeente, waag er maar eens een nachtje aan. Amen.